90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hey George, we gaan vandaag terug in de tijd kijken, toch?
Ja, dat klopt.
En hoe ver ook alweer?
13,5 miljard jaar.
Wauw. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over de begintijd van ons heelal. Zeg maar de kinderjaren van de kosmos. Want wetenschappers krijgen zicht op sterrenstelsels uit die begintijd. En die sterrenstelsels die doen dingen waarbij sommige wetenschappers zeggen... Huh? Hoe kan dat in hemelsnaam? Ik spreek erover met onze vaste kosmische duider, George van Hal, live vanuit zijn werkkamer in Den Haag. Hi George.
Hoi.
En George, even de basis. Want de opwinding bij sommige sterrenkundigen, die komt allemaal door de lancering van die nieuwe ruimtetelescoop, de James Webb.
Ja.
En help ons even, wat is dat ook alweer voor telescoop en wat kan die allemaal?
Nou, die werd in 2021, op eerste kerstdag, werd hij gelanceerd. Ja, en hij wordt ook wel het huidige vlaggenschip van de internationale sterrenkunde genoemd. En dat komt omdat het de telescoop is die het beste heel diep het heelal in kan kijken van alle instrumentaria die astronomen tot nu toe hebben.
Mm-hmm.
Hij kijkt in het zogeheten infraroodgebied. Dat wil zeggen dat hij kijkt in warmtestraling. Die telescoop die hangt in de ruimte heel ver van de aarde af en is daar ook... gekoeld, zodat hij heel koud is, zodat hij geen last heeft van zijn eigen warmtestraling. En hij heeft ook nog een soort hitteschild, een zonneschild, die straling van de zon weghoudt. En die is zo groot als een tennisveld. Nou ja, het is een apparaat dus dat aan alle kanten gebouwd is om maar de kleinste beetjes warmtestraling uit het diepe heelal op te vangen. Want als dingen verder weg staan, dan worden ze roder en op een gegeven moment schuiven ze het infrarood in. En die infraroodstraling, dat is warmtestraling.
En als je dus ver in de ruimte kijkt, dan kijk je toch ook terug in de tijd, toch? Zo werkt het.
Ja, dat klopt. Ja, want dat licht, of dat nou in de vorm van warmtestraling is of van zichtbaar licht of andere vormen van elektromagnetische straling, ja, dat moet toch de tussenliggende afstand afleggen. Dus dat doet er even over voordat het dan bij ons is.
Oké, ik ben 45 en stel iemand zou vanuit een hele verre plek in de ruimte naar mij kijken, dan ziet hij mij dan op een andere leeftijd of zo? Want hij kijkt terug in de tijd.
Ja, dat klopt. Ja, soms is dat verschil maar heel klein. Als je bijvoorbeeld binnen ons zonnestelsel naar de verste, nou ja, in dit geval dwergplaneet gaat, Pluto, dan scheelt het een uur of 5. Dus dat maakt op je levensduur niet heel veel uit, weet je wel. Ja, je kunt misschien net wel of net niet jarig zijn geweest, maar dat is het wel zo'n beetje. En als je dieper in het heelal gaat zitten, dan wordt het wel significanter. Dus ga je bijvoorbeeld naar de volgende ster die het dichtst bij onze zon staat, waar de aarde dan weer omheen rijdt. En die volgende ster heet Proxima Centauri. Ja, dan scheelt het zo'n 4,5 jaar. Dus dat is toch al 10% van je leeftijd, zeg maar.
Dat vind ik echt al wel fascinerend. Dat dus als daar dus iemand een telescoop zou hebben die krachtig genoeg is om op dit moment naar mij te kijken, omdat het licht dus wat vanuit mij naar hem of haar reist, dat doet het dan zo lang over dat we het hebben over, wat was het, hoeveel zei je, 4,5 jaar?
4,5 jaar, ja, daar zien ze de aarde nog midden in de coronacrisis, zeg maar. Aan het begin zelfs.
Oh ja, dus die zien dan mij ergens met een mondkapje nog rondlopen, ja.
precies.
Fascinerende gedachte.
Ja, en ga je nog verder weg, dan worden die tijdschalen allemaal veel langer. Dus het volgende grote sterrenstelsel staat bijvoorbeeld op 2,5 miljoen lichtjaar afstand. Dus die zien 2,5 miljoen jaar kijken die in het aardse verleden. Ja, toen waren de moderne mensen er nog niet eens.
Oh ja. En het Doppler effect... Dat is ook nog belangrijk, hè, bij dit soort waarnemingen.
Ja, dat klopt. Ja, ik zei het net al een beetje stiekem. Als dingen verder weg staan, dan bewegen ze ook bij ons vandaan steeds sneller vanwege de uitdijing van het heelal. Dan gebeurt er iets dat lijkt op het Doppler-effect zoals je die hier op aarde kunt horen in dat geval. Dat hoor je bijvoorbeeld als er een ambulance voorbij raast.
Die laten we meteen even horen.
Helemaal goed.
Ja, dit heeft iedereen denk ik wel eens gehoord. Er komt een auto met een sirene op je af. Nou ja, die sirene maakt één bepaald soort geluid. Maar doordat die op je afkomt, verandert het geluid. En dan gaat hij van je weg en dan verandert het geluid ook weer. En wat is de parallel met hoe die telescoop kijkt?
Nou ja, wat voor geluid toonhoogte is, is voor licht kleur. Dus het zorgt ervoor dat dingen die snel bij je vandaan bewegen, hè, dus als de ambulance weer van je weg aan het rijden is, dan worden dingen steeds roder.
Mm-hmm.
Dus dat wil zeggen, hoe verder in het heelal iets zit, vanwege die uitdijing van het heelal, hoe roder het oogt.
Oké. Okay. En die James Webb die kan dus heel ver kijken en dus ook heel ver terug in de tijd. En hoe ver ook alweer ongeveer?
Ja, 13,5 miljard jaar. Dat is het huidige record zo ongeveer. En aangezien het hele heelal 13,8 miljard jaar oud is, ja, dan zit je zo'n 300 miljoen jaar na het ontstaan van het heelal. En 300 miljoen klinkt voor ons, hè, met onze pietleuterige mensenleventjes, klinkt dat als heel erg veel. Maar op kosmische schaal is dat natuurlijk echt helemaal niks.
Dus je zou echt wel kunnen zeggen, we kijken hier naar de baby of de peutertijd van het heelal.
Ja, de baby of de peutertijd, ja, dat klopt wel zo ongeveer.
En die James Webb die is dus nu allemaal eigenaardige sterrenstelsels aan het ontdekken uit die begintijd van het heelal. En dan moet je me toch even helpen. Wat is ook alweer precies een sterrenstelsel?
Nou, een sterrenstelsel is net zoiets als de Melkweg. Dat is het sterrenstelsel waarin wij leven. Ja, en dat is een samenballing van miljarden sterren die dan in dit geval om een groot zwart gat heen cirkelen. Die zit namelijk in het centrum van de Melkweg. En daar zit ook in dit geval onze eigen zon in. En om die zon draaien wij weer heen met de aarde. Maar zoals dat ene sterrenstelsel, ja, zijn er echt miljarden en miljarden en miljarden in het heelal. En met deze James Webb ruimtetelescoop kun je dus naar de vroegste sterrenstelsels kijken.
Ja.
En die zie je dan dus in de jongste fase van het heelal.
En dat zijn dus allemaal sterren die, nou ja, net geboren zijn. Zo moet ik het zien.
Ja, sterrenstelsels die nog niet zo heel erg lang bestaan. Ja, daar zitten wel weer sterren in die misschien ietsje ouder zijn. Dus zijn niet de allereerste sterren en de allereerste sterrenstelsels die in het heelal verschenen. Maar het is net, zeg maar, de generatie daarna.
En ja, en voordat we dan erover gaan hebben wat dan een raar iets is in een sterrenstelsel wat wetenschappers niet begrijpen, moet toch eerst weten, wat is dan een normaal sterrenstelsel?
Ja, nou ja, dat is dus zo'n ding als de Melkweg. Hè. Op foto's zou je hem kunnen zien of herkennen als een soort, soort spiraalvorm. Het heeft ook spiraalarmen. Ja, dat is een heel normaal sterrenstelsel. En er zijn ook bolvormige sterrenstelsels. Er zijn dus ook andere typen. Maar als we aan een sterrenstelsel denken, dan denk je typisch aan zo'n spiraalding.
Ja.
Nou ja, die dingen waar James Webb nu naar kijkt, die zien er wel wat anders uit. Maar dat is ook verwacht. Want heel vroeg in de evolutie van het heelal is er nog geen tijd geweest om sterrenstelsels zo groot en die vorm te geven die ze nu hebben.
En toen die James Webb dus zo diep in het heelal ging kijken en allemaal naar allemaal van die jonge sterrenstelsels, toen ontdekte ze op een gegeven moment zoiets mafs, dat was een Amerikaanse astronoom, ja, binnen de sterrenkundewereld is hij heel bekend, Neil deGrasse Tyson. En die zei toen live in de uitzending bij CNN, hij begon eigenlijk gewoon te lachen toen hem werd gevraagd te duiden wat die vondst betekende. Laten we er even een fragmentje van horen.
What's the rethinking? What are you thinking now, having gotten this new information?
I don't know.
Wait, you're the astrophysicist, and you don't know? That's why we have you here, Neil deGrasse Tyson.
The whole point of doing research on the frontier is you're stepping into places where no one has stepped before. Right. The whole concept of the James Webb Space Telescope was to see the universe the way no previous telescope had ever seen it.
Okay.
So some things you'll verify that you expect to be there, but you also expect to make discoveries that nobody ordered. And then, yeah, we got to go in and say, what's going on? And yeah, there's nothing wrong with not knowing.
Okay, en leg dus uit, wat was er zo gek aan die sterrenstelsels die toen ontdekt werden?
Ja, ze waren veel te zwaar en veel te licht. Dus ze gaven te veel licht, wat suggereert dat er te veel sterren in zitten. Ja, en de enige reden om dat voor elkaar te krijgen op het punt waarop James Webb ze toen dacht te zien, ja, was om de hele formatietheorie van sterrenstelsels overhoop te gooien, zoals ze die onderzoekers destijds ook citeerden. Deze sterrenstelsels werden daarom ook wel universe breakers genoemd, omdat ze brekers van het universum, of eigenlijk brekers van ons begrip van het universum, was misschien nauwkeuriger geweest.
Ja.
Gewoon omdat astronomen echt met hun handen in het haar zaten van, ja, als deze waarnemingen kloppen, dan snappen we er eigenlijk gewoon helemaal niks meer van. En wat Neil deGrasse Tyson hier zegt, een beetje lachend natuurlijk, natuurlijk, is dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is, weet je wel. Want dat is waarom je zo'n telescoop lanceert. Het is ook wat je hoopt, dat je iets geks vindt wat je nog niet begrijpt, waardoor je begrip ineens een enorme sprong maakt en je veel meer weet dan dat je daarvoor wist. Nou moet ik er wel meteen bij zeggen dat dit verhaal liep een beetje met een sisser af. Dit was helemaal in het begin van James Webb. Het was echt 2 weken of zo nadat de allereerste foto's gepubliceerd werden. En er was dus nog niet zo heel erg veel bewijs over. De sterrenkundigen die ik heb gesproken over deze periode, die zeiden ook van ja, iedereen was daar een beetje aan het borstkloppen en hele grote claims aan het maken. Ook in een opwinding over al die nieuwe gegevens die binnenstroomden. Maar toen ze eens wat beter gingen analyseren, want je moet vervolgmetingen doen om echt heel nauwkeurig te kunnen vaststellen op welke afstand deze sterrenstelsels nou precies staan. En daarvoor moet je kijken naar allerlei eigenschappen van het licht van die stelsels. Nou, toen ze dat gingen doen, toen bleken die stelsels toch wat dichterbij te staan, dus wat minder oud te zijn. En dus tijd te hebben gehad om zo zwaar te worden. Bovendien bleken ze toen vervolgens ook die massa wat nauwkeuriger bepaald werd, bleken ze toch ook wat minder zwaar dan oorspronkelijk gedacht. Nou ja, met andere woorden, aan 2 kanten was het verhaal wat minder extreem dan het eerst leek. En paste uiteindelijk toch alles binnen de huidige theorieën van hoe het heelal ontstaan is en hoe sterrenstelsels ontstaan is. Het waren dus geen universe breakers.
Ja, ik probeer het gewoon even te vertalen naar de wereld die ik snap. Dus we kijken naar de kleuterjaren van het heelal. En als je dat dan vertaalt naar mensen, dan verwacht je een kleuter. Ja, die is ongeveer zo en zo groot. En ze dachten dus eerst dat ze een kleuter van 3 meter gezien hadden. En dachten van, oké, dan klopt niet de manier waarop wij denken over hoe kleuters ontstaan.
Ja, zoiets. Nou ja, 3 meter is misschien overdreven, want die sterrenstelsels waren niet groter dan dat ze uiteindelijk zouden kunnen worden.
Ja.
Meer alsof je een kleuter van 1,80 meter of zo ontdekt.
Oh ja, dat is toch een vrij forse kleuter, ja. En later ontdekte ze dus zo van, oh nee, dit is toch niet een kleuter, dit is meer een puber. En ja, daar loopt af en toe een puber basketballer rond die toch wel zeker 1,80 meter is.
Precies. Dat is ongeveer hoe het ging.
Ik ben blij dat ik het toch heb kunnen snappen met een aardse vergelijking. En niks bijzonders aan de hand. Niemand kijken en weer door? Of is er toch iets geks aan de hand?
Ja, stop de opname, maar we zijn klaar.
Ja.
Dit was het.
Ja.
Het liep allemaal met een sisser af. Er is toch wel wat geks aan de hand. Want nou ja, zelfs nadat al die analyses gedaan werden, bleven de sterrenstelsels maar binnenstromen die gekke eigenschappen hadden. Een aantal van die werden toch ook bevestigd. Dus er zijn nu nog steeds sterrenstelsels over die of iets te zwaar zijn, die of iets te veel licht geven, of die bijvoorbeeld een te zwaar zwart gat hebben in het binnenste van het sterrenstelsel. Nou, er zijn allerlei eigenschappen die toch net niet lijken te kloppen. De verschillen zijn wat minder extreem dan in het begin leek, maar alles bij elkaar opgeteld beginnen astronomen zich toch een beetje achter de oren te krabben van nou, het lijkt wel alsof in dat vroege heelal alles een stuk sneller ging dan we misschien oorspronkelijk dachten. Alsof sterren sneller geboren worden, alsof zwarte gaten eerder hun massa verzamelen, of misschien al zwaarder geboren werden helemaal aan het begin, vlak na die oerknal. Er zitten toch allerlei vragen die boven de markt zweven en waar meer gegevens van harte welkom zijn die de komende jaren nog door die James Webb-telescoop verzameld zullen gaan worden.
Ja, het is eigenlijk als het idee hebben van, als je kijkt naar die stadia die sterrenstelsels doorlopen van geboorte tot, ik weet niet of ze eigenlijk ooit een keer doodgaan, maar in ieder geval aan het einde van hun leven. Dat ze dus denken van, hey, misschien gaat die ontwikkeling van peuter naar kleuter wel een stuk sneller dan we tot voor kort voor mogelijk hadden gehouden.
Ja, of in elk geval verloopt het op een andere manier. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld zien is dat er veel meer zogeheten starburst galaxies zijn.
Mm-hmm.
Dat zijn sterrenstelsels die op dat moment een ontzettende hoeveelheid sterren geboren zien worden. Die zitten dus midden in een soort stellaire geboortegolf.
Ja.
En dat komt nu in het lokale heelal, als je om ons heen kijkt, bij sterrenstelsels die dus ongeveer net zo oud zijn als de Melkweg, komen dat soort starburst galaxies komen bijna niet voor. Maar ga je ver genoeg terug, vanaf een roodverschuiving van 11. Die roodverschuiving is een term die ze gebruiken om te kijken hoe groot die verschuiving naar die rode kleur is. Dus hoe ver dingen bij ons afstaan. Hoe hoger dat getal, hoe verder het weg is.
Mm-hmm.
Vanaf een roodverschuiving van ongeveer 11 is het zo dat eigenlijk heel normaal is dat de meeste van die sterrenstelsels dat soort starbursts ondergaan. Dat is toch wel opmerkelijk. Dat hadden ze van tevoren niet verwacht.
Ja, en het is, we hebben het hier over fenomenen, ja, die zijn gewoon groter dan de aarde zelf. En dat zien ze dan eigenlijk gewoon voor het eerst.
Ja, nou ja, en kijk, het is heel makkelijk hè, als we zo over sterrenstelsels en over al die miljarden jaren praten om een beetje inderdaad het menselijk perspectief uit ogenschouw te verliezen. Mm-hmm. Maar wat ik persoonlijk ook het meest gave vind aan dit onderzoek, en dat vinden de sterrenkundigen die ik hierover gesproken heb trouwens ook hoor, is dat we gewoon nog nooit zo ver hebben kunnen kijken in het heelal. Dus we kijken nu echt voor het allereerst, dankzij die James Webb-telescoop de afgelopen 2 jaar, heeft de hele mensheid voor het eerst zo diep de kosmos in kunnen kijken. We hadden geen idee wat er was. Hè, of de theorieën überhaupt klopten. Of je wel sterrenstelsels zou aantreffen. Hoeveel het er zouden zijn. Hoe ze er dan uit zouden zien. Nou ja, al dat soort vragen worden nu voor het eerst beantwoord. En dat is toch echt wel heel erg spannend eigenlijk. Ja,
fascinerend. En nog één keer, hoe oud is het heelal ook alweer?
13,8 miljard jaar.
En hoe ver kijken we nu terug?
13,5. Dus ja, we zitten er bijna, zeg maar.
Ja, wou net zeggen, kunnen we gewoon helemaal naar het begin? Dat je gewoon God zelf in de ogen kan kijken?
Ja, nou ja, hè, als daar een god te vinden is, dan misschien wel. Maar ja, je moet daar wel heel ver voor terug kunnen kijken. En op een gegeven moment stuit je wel op een fundamentele grens. Want helemaal terug naar T is nul, dat wordt wel heel moeilijk met licht. Simpelweg omdat het heelal de eerste paar honderdduizend jaar van zijn bestaan ondoorzichtig was. Het was zo heet en zo dicht samengepakt dat zelfs lichtdeeltjes, fotonen zich daar geen weg door konden vinden. En pas toen het heelal voldoende ver was uitgedijd en een beetje was afgekoeld, kreeg je het eerste licht. Tot dat moment van eerste licht kunnen we terugkijken. Als je daarvoor wil kijken, dat kan ook. Misschien, maar daar heb je andere dingen voor nodig. Dingen als zwaartekrachtgolven, het golven van ruimte en tijd. Die meten we ook. En die konden wel door dat hele vroege ondoorzichtige heelal bewegen.
Nou, dan gaan we die als cliffhanger nog bewaren voor een volgende podcast.
Ja, daar gaan we zeker over praten als er zwaartekrachtgolven uit die periode van het heelal opduiken.
Oké. Dankjewel, George. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal. Deze podcast werd gemonteerd door Pim Huberts. Eindredactie is van Corinne van Duin en Julia van Alem. Volgende week zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.
'90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.